Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 21, vers 1. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor het ogen en wat met blijde zielen vreugd, zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. 21, eerst vers, we doen het een beetje zachtjes gelet op de coronamaatregelen. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Daarna wordt u een gedeelte gelezen uit de Griffemeerde Belijdenis en wel de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 17. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de belijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als het dan avond was op diezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heer zagen. Jezus zei dan wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dat gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hen: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat ge mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Artikel 17 van de Dordtse leerregels. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God na zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelden bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, noch omstoot het gebruik van het evangelie, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden van de dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat ze samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld, en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt, en zijn werk gaat dan allerbest voort. Welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij gaan opnieuw zingen naar Psalm 21. En dan het vijfde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, heb gij die vorst bereid. Psalm 21, het vijfde vers, gaan we samen zingen. We staan vanmiddag stil bij Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. En ik lees u uit dat gedeelte vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Dit gaat over komst van de Heer Jezus tot de discipelen en dan als de levende. En dan letten we op een drietal dingen. In de eerste plaats de reden voor zijn komst. Want in vers 19 daar lezen we de deuren dicht zitten en van de vrezen der Joden. En dat de Heer ook tot hen zegt, vrede zij u lieden. De reden dat de Heer hen opzoekt. De tweede plaats het onderwijs wat hij geeft bij deze verschijning. En dan zegt hij in ons vers, gelijkerwijs of zoals mij de Vader gezonden heeft. Dus de Heer zegt, de Vader heeft mij gezonden en daarmee geeft de Heer onderwijs aan de discipelen. En tenslotte de opdracht. En dan staat er in vers 21, zend ik ook u, ik zend u lieden. En dan blaast hij op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest, vers 22. Gemeente, we denken vanmiddag na over de opstanding natuurlijk. Daar gaat het elke zondag over. We hebben een levende zaligmaker. En die bouwt zijn gemeente, de Jezus in de hemel, naar zijn menselijke natuur. En op de aarde is hij met zijn Godheid, genade, majesteit en geest. En zo bouwt de Heer in deze wereld zijn kerk. Zijn levende kerk. door wedergeboorte en door dat nieuwe leven, door dat zondaren tot bekering komen. Daar gebruikt God middelen voor, de prediking van het woord en de Bijbel. En dat doet God door de Heilige Geest. Dat hebben we net gehoord uit artikel 17 van hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Dus wij moeten het werk van de Heilige Geest en het woord niet van elkaar losmaken, want dan vermeten we ons om iets wat God bij elkaar heeft van elkaar los te maken. En omgekeerd moeten we die twee dingen natuurlijk ook onderscheiden. Dat zien we ook weer in dit hoofdstuk, dat het erg belangrijk is, woord en geest. De Heer is na zijn opstanding ook aan de discipelen, aan verschillende mensen verschenen. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 15, een hele lange rij. Hij noemt onder andere 500 broeders op eenmaal. Dus 500 broeders, mannelijke volwassen mensen. Daarnaast zullen er ook kinderen geweest zijn en ook wel zusters, maar goed, in ieder geval broeders. Hoewel natuurlijk broeders, dat is inclusief, en in de Bijbel wordt daar dan vaak ook wel weer de vrouwen onder begrepen. Maar goed, de Heer is dus verschenen in Galilea waarschijnlijk aan een heleboel mensen. En dat waren allemaal mensen die hem kenden. We denken aan mensen als de bloedvloeiende vrouw. We denken aan Zacchaeus en Bartimaeus en die hele lange reeks mensen die tijdens de omwandeling van de Heer tot bekering zijn gekomen. Want soms wordt wel eens de gedachte uitgeuit en ook gezegd dat er tijdens de omwandeling van de Heer Jezus maar heel weinig mensen zijn bekeerd. Nou, dat kan natuurlijk, op het totaal van zo'n bevolking was het weinig, maar in 3 jaar tijd 500 mensen is ook weer niet gering. Ik sta hier nog bijna 29 jaar en je zou toch bidden en hopen dat er 500 mensen, dan hebben we nog maar zo'n klein gemeentje, 500 mensen tot bekering. Dat is dan, als je dat een beetje deelt, zo'n kleine 200 per jaar. Dat is niet gering natuurlijk. In Judea en Galilea, 500 broeders. En dat is nou alleen tot de mannen beperkt en de vrouwen er nog bij. Misschien wel het dubbele en nog kinderen erbij. Dochtertje van Jairus, dat wordt nog niet bij de volwassen mensen. En zo komen we dan tot een heleboel mensen die eigenlijk tijdens de omwandeling van de Heer Jezus in die 3,5 jaar tot bekering zijn gekomen. Kinderen ook, want de Heer Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. En de Bijbel en Calvijn, de Statenvertalers, die zeggen in de kanttekening dat dat waarschijnlijk kinderen zijn die een nieuw hart hebben gekregen. Dus dat waren ouders die er ook bij worstelden en zo. Dat waren dus kinderen die dat grote voorrecht mochten ontvangen dat ze de Heer hebben leren kennen. Trouwens, waarom moeten wij nou de Heer leren kennen? Een heleboel mensen zeggen dat is fijn. Het is ook wel fijn, maar dat is niet het belangrijkste. Ik heb Goede Vrijdag gezegd, een mens, of die dat nou weet of niet, heeft schuld. We hebben een boete. En die boete moet betaald. Ik wil dat even nadrukkelijk onderstrepen. Want als we een boete hebben, dan moet die betaald worden. U snapt dat wel. Ook met het verkeer, als je te hard rijdt, je krijgt een boete, dan moet je die betalen. En dan heeft elk mens een boete gekregen van God. En die moet betaald worden. En wie moet er nou betalen? Kunnen we dat zelf? Kan een kind dat zelf? Kunnen andere mensen dat voor ons doen of zo? Nee, dat gaat niet. En dat leert de Heer ook zijn kinderen, dat we dat zelf niet meer kunnen. Dat kan niet door onze zondeval. Door onze onwilligheid en onze onmacht. En nu stuurde God iemand naar de wereld, de Heer Jezus. En die heeft gepreekt, dat noemen we profeet. De Heer Jezus heeft ook geheerst, hij heeft onderdanen. Dat zijn alle bekeerde mensen, dat noemen we natuurlijk koning. En hij was ook priester. En als priester heeft hij nu het betaalmiddel tot stand gebracht. En dat betaalmiddel, dat laat hij zien. En dan zegt hij tegen zondige mens, hij last van je schuld, van die boete, wil je hem betaald krijgen, kom maar bij me. Doet de Heer dat dan voor iedereen? Nou, iedereen die komt en in een waar geloof hem aanneemt, daar wil de Heer ervoor betalen. En de Heer heeft overvloedig betaalmiddel. Dat heeft hij op Golgotha gekregen van zijn vader. En op de paasmorgen wordt dat dan ook duidelijk dat hij overvloedig betaalmiddel heeft. Miljarden. Dus dat is in euro's omrekenen. Dus niet uit te drukken, zoveel. En dat wil hij dan graag uitdelen. En daarom stuurt hij de dienaren op uit. Als de menigelei genade Gods te preken. Uitdelen, zegt Paulus, van de menigelei genade Gods. Een prediker is een uitdeler van de menigelei genade Gods. Dus in de kerk wordt uitgedeeld. Wat zou het nou toch een zegen zijn als we hier zitten met een bevende hand en met een grote boete. Die weet hoe die betaald moet worden. En dan wandelt Heer in ons midden en zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan ben je welkom bij deze heiland. Nou, in Jeruzalem zaten ook een paar mensen bij elkaar. Die hadden de Heer Jezus ook wel eens ontmoet en met hem gesproken 3 jaar lang. Ze waren discipelen. En ze hadden ook wel eens iets van die vergeving gesmaakt en geproefd. Natuurlijk, dat is altijd zo. Als de Heer zich openbaart, dan brengt hij ook alles mee. Maar dan was het allemaal zo laag afgelopen. Ja, Petrus had de Heer Jezus verloochend. En Johannes en Andreas en Thomas enzovoort, die waren weggevlucht. En Judas had de Heer verraden en die was niet meer teruggekomen. Dat wilde die niet. Dat wilde die niet, dat hij ging. Nee, dat, zo, nee, dat doe ik niet. Oké. Dat was dus zijn eigen schuld. Ja, zegt u, maar Judas was toch niet uitverkoren. Dat is zo. Dat is ook Gods soevereiniteit. Maar Judas is zelf niet teruggekomen. Hij blijft ook wel verantwoordelijk, hè. Dus dan moeten we altijd, die twee dingen moeten we altijd zeggen, hè, bij onbekeerde mensen. Gods soevereiniteit, maar uw verantwoordelijkheid. En Judas ging willens en wetens gewoon zijn eigen weg. En wilde niet terugkomen. Dat is heel erg, dat is heel aangrijpend. Dus daarom zou ik zeggen, blijf veel onder de predikingen en luister ook goed naar de Bijbel. En pas op voor die weg van Judas, want dat is heel erg als we daarin terechtkomen. Nou, die 11 mensen die nog over zijn gebleven met die vrouwen, die zitten in Jeruzalem. En nu is de Heer na zijn opstanding aan die discipelen verschenen. Waarom doet de Heer dat eigenlijk? Wat is nou de reden dat de Heer bij die mensen komt? Petrus, Johannes. Laten we eerst eens even nadenken of dat nou vanzelfsprekend is. Zou u dat nou gedaan hebben? Mensen je nou zo ontzettend in de steek laat. Als Petrus je notabene heeft verloochend. Gemeente, wij zouden zeggen, nou, discipelen moeten maar komen, maar we gaan er niet meer naartoe. Dan is het helemaal klaar. Ja. Stel dat je dat nog eens had gedaan. Gemeente, was er geen mens meer zalig geworden. De Heer Jezus is zo anders. Hij denkt ook zo totaal anders. Hij handelt ook zo totaal anders dan wij dat kunnen bedenken. Want nadat hij is opgestaan, zoekt hij die discipelen en allerlei anderen. En Maria Magdalena, een van die vrouwen die bij het kruis er ook bij hebben gestaan. Staan kijken met verbijstering. Die zoekt hij op. Hij zoekt ze op in hun verdriet. In hun nood. In hun ellende. En dan gaan we nou eerst eens een poosje stilstaan bij de reden waarom de Heer die 11 mensen in Jeruzalem opzoekt. En dan lees ik dat de Heer dat doet in vers 19, de avond. Het wordt donker buiten. En overdag had Johannes natuurlijk al een klein beetje geloof, heel klein beetje, maar dat was ook alweer voor een gedeelte weg. Dat zie je wel meer in de Bijbel. Bij Petrus bijvoorbeeld, en op het ene moment zegt hij, gij zijt de Christus. En even later, het zal u geen zins geschieden. En zegt de Heer, ga achter mij, Satan. Je ziet het ook straks in hoofdstuk 21 van Johannes. Op het ene moment zegt de Heer, Petrus, Heer, u weet alle dingen. En even later zegt hij, en wat zal Johannes? Ja, Petrus, dat is voor jou niet, dat hoef jij niet te weten. Ziet u dat geloof dat is geschonken en die oefening dat gaat op en neer van het ene moment tot het andere. Dat kan zomaar omdraaien. Nou, die 11 discipelen zitten dan in Jeruzalem. En het is avond, het is nacht. De zon gaat onder. En dan doen ze de deuren dicht. En dat zit er nou niet zomaar, de kanttekenaar. En trouwens, de Bijbel zegt het ook zelf. Vanwege de vrezen der Joden. De Joden, dat is in het Johannes-evangelie de Joodse leidslieden. Dus het Sanhedrin met alles wat eromheen hangt. En die Joden hadden natuurlijk besloten, je hebt hier Jezus, nou die hebben we dan nu gekruisigd, daar zijn we vanaf. Maar die had ook nog discipelen en dat moeten we ook goed in de gaten houden, want het is tijd dat we dus na de Heer Jezus ook die volgelingen, als die die boodschap ook nog wat verder gaan verbreiden, dan moeten we ook vanaf, dus die moeten ook nodig gedood worden. Dus die hadden nog wel een heel programma af te werken van mensen die naar Pilatus moesten of gedood of gestenigd of weet ik wat allemaal meer. Want ze wilden die hele secte van Jezus vandaar met wortel en tak uitroeien. Dat was het idee van het Sanhedrin. Dus die mensen zitten daar doodsbang achter gesloten deuren in Jeruzalem. U begrijpt het? Goed. Dus hun leven wordt bedreigd. Dan zitten ze samen zo met elkaar. Ja. Ja, Johannes, ik heb vanochtend die doeken wel zien liggen, toch wonderlijk. Er zijn er ook al een paar weggegaan, de Emmersgangers. En die zeiden, we hoopten er, we dachten ook maar naar huis. Het wordt dat dus best een beetje een droevige en een beetje benauwde stemming die er ontstaat. Om de vrezen der Joden. En waarom zou de Heer er nou komen? In de eerste plaats geloof ik heel eenvoudig. Om die 11 mensen te bemoedigen en om ze op te zoeken. Dat is in de eerste plaats gemeente belangrijk. De Heer weet wat er met die mannen aan de hand is. Hij heeft ze die dag ook gadegeslagen. Hij heeft zichzelf aan Maria Magdalena bekendgemaakt. Hij heeft zichzelf aan de vrouwen geopenbaard, heeft zich misschien ook al aan Petrus persoonlijk geopenbaard. Dat zou kunnen. En dan verschijnt hij aan die 11 discipelen. Eentje is er nog niet bij, dat is Thomas, die zit misschien ergens anders. Maar die 10 mannen die worden opgezocht. En dat doet de Heer in de eerste plaats om ze te verlossen van hun angst. Gemeente, dat is voor ons ook nog belangrijk. Want waarom wordt het evangelie nou gepreekt? Nou, dat wordt gepreekt voor onbekeerde mensen om ze tot bezinning te brengen. Maar het evangelie wordt ook gepreekt voor Gods volk. Want die zitten vaak ook in de angst. Die zitten ook soms met de nood. Is de boete van mijn leven nou betaald? Wat gebeurt als ik ga sterven? Hoe moet het met mijn kinderen? Hoe moet het in de toekomst? Enzovoort, enzovoorts. En angst, ja, dat is een heel belangrijke factor in het leven. En dat kan soms heel erg zijn. Jona zat er ook in die vis. En toen heeft hij wel een psalm gezongen, maar het was wel benauwd. En David had ook benauwd toen hij moest vluchten voor Saul. En Jozef in de gevangenis. En je komt het overal tegen. In de en dan zoekt de Heere die mensen op. De angst van zijn volk is een reden voor zijn komst. Dat is vandaag nog niet anders, hoor, gemeente. Nee. Want de Heer Jezus is niet veranderd. En hij weet wel wie zijn kinderen zijn. En dan zoekt hij ze op in hun noden, in hun zorgen. Hoe doet de Heer dat? Nou, dat doet hij door middel van de Bijbel. En door middel van de prediking van de Bijbel. Dat heeft hij toen gedaan en dat doet hij vandaag nog. En zo krijgen Gods kinderen wel eens een bezoek van de middelaar. Niet dat ze dat altijd onmiddellijk zo goed kunnen begrijpen, maar als die binnenkomt en het geloofsoog daarvoor open gaat, dan brengt hij alles mee. Gemeente, dat zijn hele gezegende momenten. Ja, zegt de jongen, maar wanneer is dat? Nou, dat kan in de kerk. Dat is meestal de plek waar de Heer dat doet. Dat kan ook als je in de Bijbel leest. Dat kan ook als je iemand wat hoort vertellen. Dat kan ook als je stil door het veld dwaalt. God is aan tijden en plaatsen niet gebonden. En de Heer Jezus evenmin. Maar als de Heer dat doet, is het een verrassend en een wonderdoend God. En dan komt de Heer, althans dat is menigmaal de praktijk, met zijn woord. En dan doet dat woord door de Heilige Geest kracht. Nou, dat is één. Dat is de eerste reden. Dat is de angst van zijn kinderen. Tweede plaats. Dan lezen we dat de Heer zegt, vrede zij u lieden. Ja, hoe komt de Heer nou binnen bij die discipelen? Dat is ook alweer belangrijk. Want die deuren zitten dicht. En hoe kom je nou door een dichte deur? Nou, dan moet die deur open. Er zat een flinke grendel op. Dus je kwam er zomaar niet binnen. Maar hoe komt de Heer nou binnen? Nou staat er in de kanttekening iets over dat de Heer dus niet door die deuren heen gedrongen is. Want dat is een beetje Rooms. En de Roomsen die zeggen dan van dat lichaam van de Heer is vergoddelijkt. En dat niet meer een echt lichaam enzovoort. Nee, zeggen dat kan helemaal niet. We zijn die Rooms. Wat denkt u? Als de verhoogde middelaar daar voor die deur staat en zegt open, dan gaat die deur gewoon open. Hij komt daar als de Almachtige. Hij heeft in zijn kruis door de dood overwonnen. En dan komt hij in de tweede plaats, omdat dat volk van hem angstig is, en in de tweede plaats, om zijn heerlijkheid en zijn almacht te tonen. Want die discipelen die krijgen zo meteen een opdracht en dan doen ze de opdracht van die verhoogde middelaar. En de Heer laat zien dat hij de Almachtige is. Goeie vrijdag hadden ze gezien hoe de Heer stierf. En die emmers gingen hoopten. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Een toonbeeld van zwakte. En toch, als je goed keek, de Heer boog het hoofd. Hij stierf vrijwillig, maar dat hebben ze misschien zo even nog niet goed gezien. En nu de paasmorgen verschijnt hij als de Almachtige. De gesloten deuren gaan open. En het in de war gebrachte hart gaat ook open. Gemeente, we hebben in de hemel niet een kleine zaligmaker, niet een grote zaligmaker, een almachtige zaligmaker. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, daar merk ik nog niet veel van, zegt iemand. Nee, dat klopt. Want de Heer Jezus heeft bij zijn opstanding wel gezegd, de duif, kun je in de Openbaring 20 lezen, die is een beetje gebonden. Die mag niet meer alles doen wat hij wil. Dus de Heer die heeft hem aan een ketting liggen. En af en toe daar laat de Heer de duivel nog wel eens een beetje los. Bijvoorbeeld om zijn kerk te beproeven of om de duivel ergens voor te gebruiken. Want dat is een instrument ook in Gods hand. Alhoewel die zelf verantwoordelijk is en voortdurend verwoestend bezig is. Maar God houdt hem vast. En Jezus houdt hem ook vast. Hij komt daar om tegenover die macht van de Satan en die onmacht van die discipelen zijn almacht te tonen. En gemeente doet hij ook vandaag nog eens. Echt. We hoeven niet te denken dat we een machteloze koning dienen. Echt niet. We hoeven ook niet te denken dat de Heer Jezus u niet kan zalig maken. Dat kan hij wel. Alleen het probleem zit niet aan de kant van de Heer Jezus. Het probleem zit bij u en bij mij. Echt. Want als de Heer zegt kom, dan lopen we weg. En als de Heer zegt ga, dan komen, dan willen we niet. In onze onwil en onze onmacht, dat noemen we de doodstaat van de mens. En weet u wat nou zo'n geheim is? Dat de Heer, als die opgestane komt en zijn almacht laat zien, zijn almacht toont, dat die deuren opengaan. En nou in de derde plaats, dus de eerste reden is die mensen zijn bang. In de tweede plaats, de Heer toont zijn almacht, want die mensen zijn zwak. En in de derde plaats, Vrede zij uw lieden. Vrede is in het Oude Testament, dat weet u wel, de woord shalom. Dat is hier in de Joodse omgangsvormen de gebruikelijke groet. Hè? Shalom, shalom. Als je een Joods mens ontmoet, dan zeg je shalom. En als je dan shalom, shalom zegt, dan begint hij te glimmen. En als je shalom, shabbat zegt, dat doe je dan de vrijdagavond, dan wordt hij helemaal blij. Dat is voor de Joden nog steeds zo. Shalom, shabbat. En de Heer die komt binnen en die zegt, waarschijnlijk in de Aramese taal, shalom. Vrede zij u lied. Johannes heeft in de Griekse taal opgeschreven. En wat is dat dan, gemeente? Dan komt de Heer binnen en dat woord vrede uit zijn mond, dat wijst op wat hij meebrengt. En wat brengt de Heer dan mee? Nou, bij zijn kruisdood heeft hij de zaligheid verdiend. Heeft hij door zijn bloed de vergeving van de zonde verworven. Heeft hij de kop van Satan vermorzeld. Heeft hij al die heilsweldaden die we in de Bijbel tegenkomen verworven. Daar heeft hij dus een recht op. Dat is zijn bezit. En nu komt hij hier bij de discipelen om die bezittingen uit te delen. Om ze daarmee bekend te maken. Ja, maar wisten die discipelen er dan nog niet wat van? Oh, zeker wisten ze daarvan. Ze hadden tenslotte 3,5 jaar lang met de Heer Jezus rondgewandeld. Ze hadden vele heerlijke dingen van hem gehoord. Ze hadden gehoord over het koninkrijk. Ze hadden gehoord in de bergreden over de toekomst. Ze hadden gehoord over zijn heerlijkheid. Ze hadden gehoord dat hij het lam Gods was, dat de zonde der wereld wegnam. En een heleboel dingen hadden ze ook beleden. Denk maar aan Petrus, gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. En allemaal gehoord. En dat was ook voor een deel door het geloof hun eigendom. Er waren ook een heleboel dingen die ze nog niet hadden verstaan. En dan gaat de Heer er nu nog wat onderwijs over geven. De Heer komt binnen en dan brengt hij al die weldaden mee. Dan kijkt hij zijn discipelen aan, vrede. En het woordje vrede ligt dan vrede met God. Met de drie-enige God. God is onze schepper. En wij zijn gevallen mensen. En dan zegt hij, vrede. Discipelen, Johannes, Peter, die relatie met God, die schepper, is hersteld. Door mijn bloed. Daar heb ik voor betaald. Dat is één. Tweede plaats. Vrede ook onder elkaar. Want dat begrijpt u ook wel. Als het zondig is en als wij veel ruzie met elkaar gaan maken, dan worden die verhoudingen onderling, die gaan stuk. Thomas die wilde er niet meer bij zitten. En Petrus en Johannes enzovoort enzovoort. Maar de Heer die komt en hij herstelt die vrede onder elkaar. Dat is straks op de Pinkster, dan zie je die 11 discipelen bij elkaar zitten. Er komt er zelfs nog bij Matthias. En die beginnen dan die grote werken Gods te preken. Dat is ook wel weer wonderlijk. Hè? Opmerkelijk. De Heer komt dat hij vergevende genade uitdeelt. Vernieuwende genade. Bewarende genade. Vrede zij u lieden. En dat is de derde reden dat de Heere daar verschijnt in Jeruzalem. Gemeente in de vierde plaats. In de eerste plaats dus dat ze bang zijn. In de tweede plaats om zijn almacht, zijn heerlijkheid te tonen. En in de derde plaats om die discipelen zijn weldaden uit te delen. En in de vierde plaats, om zijn opdracht te geven, daar komen we zo nog wel op. Want als de Heer nou veel weg heeft, en dat allemaal uit genade schenkt, gemeente, is het dan de bedoeling dat we dat in onze zak steken en zeggen, kijk, dat heb ik nou gekregen, dan steken we het vervolgens in onze zak. Aan de ene kant is dat zeker, als God dat aanreikt, dan mogen we ons dat toe-eigenen door het geloof. Maar weet u wat nou zo'n echte toe-eigening met zich meebrengt? Dat we daar ook graag anderen in laten delen. Dat zie je heel de Bijbel door. Abraham kreeg dat ware geloof. Hij ging zelfs bidden voor de mensen van Sodom. En dat waren toch wel hele slechte mensen. Hij had ervoor gebeden. Of God die stad niet wilde bewaren. En de herders hebben dat kindje in de kribbe gezien. En ze vertelden overal wat er van dit kind gezegd was. En de Heer heeft de profeten geroepen en ze hebben getrouw dat woord van God gebracht. En zo is dat vandaag nog. Als de Heer iets gaat uitdelen, dan geeft dat ook een verlangen om dat grote goed wat de Heer uitdeelt met anderen te delen. Dan zegt de vader tegen zijn zoon: joh, ga niet eens mee naar de kerk. Zou ook niet bekeerd willen worden. En dan zegt de jongen tegen zijn vader: maar papa, ben nu al bekeerd? Ja joh, dat is nodig. En dan zegt een moeder tegen de dochter: zul je nog eens in je Bijbeltje lezen? Want dat is nodig. Dat begint dus in het gezin. En dat begint dan in een familie. Dat gaat dan in de mensen die op je weg worden gesteld. En zo krijgt dat evangelie van vrede betekenis. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de verbanden waarin wij staan. Mooi dat die opgestane nu is verschenen aan die 11 discipelen, die 10. Eentje was er niet bij, maar dan komt de Heer een week later nog eens op terug. En trouwens, dat moet ik nog even zeggen, de Heer die begint met vrede en herhaalt het nog eens eventjes. En daarmee wil de Heer, het is wel echt waar. Het is dus niet zomaar dat ik wat zeg dat niet waar is. Wie zou die zaligmaker toch van leugen willen beschuldigen? Het is echt waar en daarom herhaalt je het. Nou, dat was mijn eerste gedachte, de reden voor zijn komst. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dan geeft de Heer bij die verschijning ook onderwijs, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 23 en daarvan het laatste vers 23. Het laatste vers gaan we samen zingen. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en wat er verder volgt. gemeente, we gaan in de tweede plaats stilstaan bij het onderwijs wat de Heer geeft. Dus eerst de reden waarom hij komt en in de tweede plaats het onderwijs. Die deuren gaan open, de Heer komt binnen, vrede zij u lieden. En dan lezen we dat de Heer in het midden van hen staat en dat de discipelen verblijd worden. De discipelen dan, vers 20, werden verblijd als hij de Heer zagen. Hun angst wordt veranderd in blijdschap. En vervolgens gaat de Heer dan aan die mannen onderwijs geven. Dat deed de Heer ook bij de Emmersgangers. In Lucas 24 kunnen we dat lezen. En dan begint hij bij Genesis 3 vers 15. En dan gaat hij zo aan de hand van het Oude Testament vertellen waarom de middelaar nu moest komen en waarom de middelaar in deze wereld is verschenen. Dat het namelijk al in de schriften stond en als ze die schriften goed hadden gelezen en dat ook hadden verstaan, hadden ze dat ook begrepen. Maar daar is overheen gelezen, zal ik maar heel eenvoudig zeggen. In ieder geval, ze hadden het wel gelezen, ze hadden het misschien ook wel onthouden, maar ze hadden het niet verstaan. En toen ging de Heer hun verstand verlichten, hun verstand openen, zodat ze dat gingen verstaan. Dus dat is woord en geest, het woord en geest. En dan Gods geest, die opent dat verstand, zodat we de dingen van de Bijbel ook gaan verstaan. Dat is wel belangrijk. Die twee dingen horen bij elkaar. Ik heb sommige mensen zeggen, nou, als ik alleen maar de Bijbel lees, is het wel goed. Nee, dat is niet goed. We hebben Gods geest nodig. Andere mensen zeggen, nou ja, ik heb de Bijbel niet nodig. Als Gods geest, maar als ik er maar een beetje warm van word en zo, dan is het wel goed. Nee, want dan zou het alleen maar gevoel kunnen zijn. Die twee dingen horen echt onlosmakelijk bij elkaar. We hebben het ook net gehoord uit onze Duitse leerregels. Nou, dan komt de Heer bij die mensen en dan gaat hij ze onderwijzen. En dan zegt hij, nou moeten jullie ook erop uitgaan en ik zend jullie uit zoals mij de Vader gezonden heeft. Wat bedoelt de Heer daar nou mee? Nou, ik zal het even uitleggen. Kijk, die mannen hebben dus die donderdag daarvoor verbijsterd in die hof gezien hoe de Heer werd gevangen genomen. Dat hadden ze niet goed begrepen. Vervolgens hebben ze gezien hoe op de Heer op het kruis van Golgotha is gestorven. En dat hadden ze op dat moment niet goed begrepen. Want heel hun hoop ging verloren. En wat gaat de Heer nou doen? Dan gaat hij gewoon uitleggen wat de donderdagavond en vrijdag overdag is gebeurd. En dat dat wel heel ingrijpend en dat dat nou wel heel erg ernstig was. Maar dat hij door zijn Vader daarvoor in de wereld gezonden was. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat hij was gezonden om zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Dat het dus niet toevallig was. Dat dat niet in de eerste plaats erg was. Maar dat dat in de eerste plaats de wil en het welbehagen van zijn Vader was. En gemeente had de Heer natuurlijk al wel gezegd tegen die discipelen. Maar dat hadden ze voortdurend niet verstaan en niet begrepen. Dat de Heer Jezus in Bethlehem was geboren, was de wil van zijn Vader. Dat hij opgroeide in vluchten naar Egypte, was de wil van zijn Vader, want dat stond al in het Oude Testament. Dat hij opgroeide in Nazareth, hij werd een Nazareër geheten, stond ook al in het Oude Testament. En dat hij 3,5 jaar rondwandelde en tenslotte alleen overbleef, dat was ook de wil van zijn Vader. En dat hij daar als een lam, als het allerlaatste, enige, echte offer zijn leven gaf tot de rantsoen voor velen, dat was ook van zijn Vader. De Vader heeft mij gezonden. Dat is het onderwijs wat de Heer geeft. Wat op Golgotha, wat in mij gebeurt, dat is nou de wil en het welbehagen van de Vader. Gemeente, daar moeten we eens een poosje bij stilstaan. Wat er in dat leven van die Jezus gebeurt, dat gaat terug op Gods eeuwige raad. Op Gods vrederaad. Op zijn welbehagen. Dat gaat niet in dit plaats terug op Pilatus. Dat gaat niet in dit plaats terug op u en op mij. Dat gaat terug op God die in zijn eeuwige raad zondaren heeft uitverkoren, dat noemen we Gods predestinerend handelen, maar daarnaast ook de vrederaad, en dat noemen we Gods heilshandelen. En daarin heeft God de Vader zijn Zoon gevraagd, gezonden en opdracht gegeven om de knecht van de Vader te zijn. Waar komt nou dat heil in die middelaar vandaan? Gemeente, dat komt niet bij mij vandaan. Dat komt ook niet in dit, maar bij Paulus vandaan. Of bij Mozes. Dat komt, en dat is heel belangrijk voor u allemaal. Ook voor mij, dat komt bij God vandaan. En dat noemen we nou in de Bijbel Gods welbehaag. Gelijk mij de Vader. En dat maakt het ook zo onbegrijpelijk voor ons, maar ook zo wonderlijk. Want dan deelt God de Vader dat uit in een zondige wereld. En dan maakt hij dat bekend aan zondige mensen. Nou maakt God dat bekend als een vrije gift Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, als God de mens bekeert, dan kijkt hij natuurlijk naar zichzelf. En dan valt hij zichzelf alleen maar tegen. Dan kijkt hij ook wel eens om zich heen. En dan denkt hij, al die andere mensen zijn bekeerd, maar ik niet. Maar weet u wat het voornaamste is? Dat is naar boven kijken. Dat is naar die God van dat woord. Dat leerde God aan Abraham. Want hij zegt, Abraham, kijk eens naar de sterren. Kun je ze tellen? Dat leerde de Heer Jezus aan de discipelen bij de hemelvaart. En ze keken hem na toen die zegen het afscheid van hen neemt. En dat leert de Heer al zijn kinderen. Die verwachten het niet meer van zichzelf. Verwachten het ook niet meer van andere mensen. Zelfs van Paulus verwachten ze het niet. Hoewel natuurlijk wat hij heeft geschreven Gods woord is. Maar die verwachten het van God. Die naar zijn welbehagen. Die Jezus stuurde naar de aarde. De kruis stond er omdat God dat wil. En daarom kwam er een zaligmaker. En daarom breidt hij zijn rijk uit. Is dat nog een heerlijke gedachte? Misschien zit u wel als een hopeloos mens in de kerk. Er is een God in de hemel die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Het eerste onderwijs. Nog iets. De Heer Jezus werd geboren in Bethlehem. Deze heeft 33 jaar lang rondgewandeld op de aarde. Hij werd veroordeeld door het Sanhedrin tot het kruis, tot de dood en door Pilatus tenslotte tot het kruis. En waarom moest hij dan die weg gaan naar dat kruis? Dat was ook zo'n probleem voor die discipelen, dat begrijp u toch wel. Ze hebben verbijsterd af, hoe kan dat nou? Aan het begin van de week schreeuwde ieder Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En ze zaten onder elkaar al, wie zal nou de meeste zijn in het koninkrijk Gods? Daar waren ze mee bezig met het rijk Gods, dat kwam er nou aan. En de mensen enthousiast en het Sanhedrin, dat had niks meer te zeggen. Heel Jeruzalem was helemaal blij dat de Heer Jezus kwam. En een paar dagen later, kruisen en kruisen. In plaats dat de Heer werd verheerlijkt en aanbeden, hebben de mensen van het Sanhedrin en Pilatus en de scharen hem gedood. U begrijpt wel dat die discipelen totaal in de war zijn geraakt. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft. Gemeente, nou moet ik nog iets zeggen. Want waarom heeft de Vader nou de Heer Jezus gezonden? Gemeente, God heeft Mozes gezonden. En Mozes heeft aan de Israël de wetten verteld en zo. Maar Mozes kan mensen niet terugbrengen bij God. De Heer heeft Paulus erop uitgestuurd. We komen er zo nog wel op terug. Maar Paulus die heeft alleen het goede boodschap gebracht. Maar wat heeft God de Vader nu gedaan toen hij tegen Jezus stond? Dit was niet Paulus. Dit was niet Mozes. En wat was nou het fundamentele verschil tussen Mozes en Paulus en de Heer Jezus? En wat was een verschil wat die discipelen toen ze daar zaten, nog niet zo goed begrepen? Dat is dat de Heer Jezus niet alleen mens was, en met de mens had hij naar ze gekeken, had hij ze een hand gegeven, zouden we zeggen. Dat echt de menselijke natuur. Jezus was ook God. Helemaal God, net als zijn vader. En als God en mens in één persoon had hij een taak. Die taak kon niet door Mozes worden verricht. Ook niet door Paulus, ook niet door Petrus. Kon alleen door de Zoon worden verricht. En wat was dat? De gemeente de zonde. En ik heb dat ook met Goede Vrijdag. En ik herhaal dat nog, want dat is ontzaggelijk belangrijk. De zonde, dat is een schuld voor God. En die schuld moet betaald. Dat is het eisende recht van de Vader. Dat eist God de Vader. God de Vader zegt, ik wil een zondaar ontvangen. Ik wil een zondaar weer terugbrengen. Dat is mijn grote liefde. Maar de schuld moet betaald. Dat heeft God in het Oude Testament ook aan de Israëlieten willen inprenten. En daarom werden er in die tempel ook alle dagen offers gebracht. Bloedige offers. Maar dat waren ze een beetje vergeten. Dat drong niet door. En ook die discipelen. De gemeente. Ja, ze hadden het wel gehoord, maar ze konden dat niet zo goed verstaan. En waarom heeft God de Vader nu zijn Zoon gezonden? God de Vader heeft een recht. Dat recht dat is door de mensen geschonden, door u en door mij. En ontstaat er een boete, een schuld. En dan wordt die schuld betaald. Dan zegt de discipelen. Weet je wat ik nou gedaan heb? Toen ik thuis vrijdag 's ochtends om 9 uur opgaken. Toen er om 12 uur de zon weg was. En dat door 3 uur lang heb gehakerd. Alleen niemand was erbij. En toen ik om 1:05 mijn hoofd heb gebogen en gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heb ik aan het recht van mijn Vader voldaan. Ik ben door mijn Vader gezonden. Ik heb aan dat recht van mijn Vader voldaan. En daarom deel ik vergeving uit, Petrus. Daarom schenk ik je vernieuwing, Johannes. En daarom, discipelen, zal ik jullie bewaren. En daarom kom ik volgende week nog weer terug als Thomas er ook bij is. Want ik heb aan dat recht volkomen. Ik heb de deugden, het recht van mijn Vader verheerlijkt. En daarom elke zondaar die bij me komt, die geef ik de toegang tot het eeuwige leven. Ik en de Vader zijn één. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, dat moeten we ook goed onthouden. De Vader heeft uw zonde naar zijn welbehagen. De Vader heeft hem gezonden om aan Gods recht te voldoen. Dat doet hij alleen, hoor. U zegt misschien, ja, maar wat heeft dat nu voor mij voor betekenis? Gelijk de Vader mij gezonden heeft. Moet ik het heel eenvoudig uitleggen. Beeld van de boete. Hè? Moet betaald worden. Moet betaald worden. De gemeente gaat er nog niet een of andere theorie van maken. Er moet betaald worden. En dat moet in dit leven gebeuren. En nu gaat de mens eerst proberen om het een beetje zelf te doen. Dat is altijd zo. En dat uitzicht op allerlei manieren dat we toch niet zo erg slecht zijn als andere mensen en zo. En tegenwoordig. En dat soort taal krijg je dan. En dat, echt waar, daar zitten we vol mee. Iedere keer weer opnieuw. In de tweede plaats proberen we dan de schuld op anderen te schuiven. Daar begon Adam en Eva al mee. Want Adam, die vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva zegt, ja die slang. Dat is een tweede manier. En de mens heeft alle listige maniertjes om onder de schuld uit te komen. Maar hij komt er niet onderuit. Weet wat nou het evangelie is? En zijn God de Vader. Op dat kruis van Golgotha, daar wil ik nog betaald middel. Het enige. En dat is ook het volkomen middel. En als ik dat bloed van mijn zoon zie, dat levensoffer van mijn zoon zie, dan is er geen zonde meer. Want daarin wordt nou die hele schuld betaald. Heb je het eens uitgelegd? Daar heeft hij zijn discipelen in doen delen. En dan komt de vrede in het hart. Paulus zegt dat ook in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En tenslotte in de derde plaats. Gelijk de Vader mij gezonden heeft. Dat is Gods welbehagen. Dat is Gods recht. En in de derde plaats, ja, dat is ook Gods genade. Wat bedoel ik nou met genade? Kijk, wij doen veelal dingen op basis van recht en op basis van gunst. Van, ja, ik vind die aardig omdat hij mij aardig vindt. Zoiets, weet u wel? Zo handelen we vaak. He, wij vinden iemand aardig omdat hij wat voor ons betekent. Of we doen voor iemand omdat we er wat voor krijgen en zo. Dat soort dingetjes. Daar kom je in de wereld tegen, kom je ook in de kerk tegen. En waarom stuurde God nou zijn zoon naar de wereld? Aan de Vader. Heeft God de Vader nou zijn zoon naar de wereld gestuurd? Naar aardige mensen, of mensen die als dan de Heer Jezus kwam, wat voor God terug zouden doen en zo. Nou, gemeente, als het God het daarom had gedaan, dan was de Heer Jezus in de hemel gebleven. Want er liep op heel de wereld niemand rond die nog naar God vroeg. En toch stond er een kribbe. En toch stond daar een kruis. En toch is de Heer Jezus gestorven en weer opgestaan. Waarom dan? Genade. En dat betekent dat God de Vader dat doet, hè, voor mensen die nou nooit anders doen dan hun beledigen. Die er nooit anders doen dan hem in de weg lopen. En dat God nou zijn zoon verordineert en in de wereld stuurt. Naar het woord van de apostel Paulus. Naar vijanden. Ja, dat is genade. En ik geloof eerlijk gezegd. Dat het een van de diepste en de grootste geheimen is van het evangelie. Dat God naar zo'n mispunt als u heeft willen omzien. En dat hij zijn eigen lieve zoon naar een wereld met zulke beroerde mensen heeft gestuurd als u en ik zijn. Ja, ik zeg het een beetje cru, zodat u het misschien een beetje begrijpt wat dat nou betekent. Dat God de Vader uit genade, zegt Paulus. Uit genade zijt gij zalig worden, dat niet dat u is, Gods gave. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden om zijn genade, zijn onverdiende gunst te openbaren. Zijn recht, zijn genade en zijn welbehagen. En zo wandelt nou die God in Christus ook vanmiddag in uw midden. Voelt u dat het ongeloof verschrikkelijk is? Want dat is ongeloof. Nou, dat zeg je, ja, nou ja, interessant. We komen volgende week wel weer terug. Of morgen. Dat is ongeloof. Ook ongeloof zeggen, nou ja, dat staat wel hier, maar hoe, ik heb er verder niks aan. Dat is ongeloof. En dat ongeloof, dat praktiseren we van nature allemaal. En zelfs na ontvangen genade is dat nummer 1 in ons leven. Je ziet het bij Thomas. Wat is nou geloof? Ja, dat is een gave, dat weet u. En dat wordt ook beoefend. En geloof, dan zeg ik het weer een beetje op mijn eigen manier. Dan zeggen we, heren, ik kan het niet begrijpen. Dat u daar zo'n walgelijk schepsel dat omziet. En dat u nu uit genade naar zo iemand wil omzien. Dan wordt een mens zo klein als een korrel zand, of nog minder. En dan wordt God zo onnoemelijk groot. Geloof valt ook niet goed te begrijpen. Geloof in die gekomen Christus, in wat God de Vader in zijn Zoon heeft gedaan. Maar dat wordt persoonlijk ondervonden. En zo staat de Heer daar in die zaal van Caiaphas, in die zaal in Jeruzalem. En dan in de derde plaats. Ja, daar geeft hij aan die discipelen een opdracht. Kijk maar in vers 21. Zend ik ook uw lieden. Kijk, zegt hij, de Vader heeft mij nou gezonden. Als boodschap van zijn welbaar, als boodschap van zijn recht, als boodschap van zijn genade. Nu deel ik dat aan jullie uit en jullie eigenen dat toe door het geloof. Want dat is de essentie van het ware geloof. Dan ga je die opgestaande zalen maken, je toe-eigenen, ons toe-eigenen. Dat doet de Heilige Geest, hetgeen ons in Christus geschonken is. En daaraan verbindt de Heer dan een opdracht. Want dan moeten zij, net als God de Vader zijn Zoon zond, zo moeten zij naar uitgaan in de wereld. Wat zullen de mensen daar toch verlegen om zijn. Alle deuren in Jeruzalem gaan openen. Alle mensen zeggen, oh, dat willen wij ook graag horen enzovoorts. Net als toen de Heer in Bethlehem kwam, stonden ze ook allemaal gereed om in Bethlehem hem te ontvangen. Net als de Heer rondwandelde in deze aarde. Allemaal mensen die graag naar hem wilden luisteren en ze... Nee. Ik zend jullie in de wereld zoals ik in de wereld gekomen ben. Dan moet je die wereld die goede boodschap gaan brengen. En dat zul je niet in eigen kracht. Een paar dagen, een paar weken later ontvangen ze de Heilige Geest. En dan worden het verkondigers van die zeer blijde boodschap. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dan mogen deze mannen die God wil gebruiken vertellen van Gods vergevende genade. Van God bewarende genade, van God verkiezende genade. En zo gaat dat evangelie klinken in deze zondige wereld. En zo doet God door de Heilige Geest wonderen. Want die Pinkstergeest wordt uitgestort. Die Pinkstergeest die verheerlijkt Christus. En door die Pinkstergeest wordt het Koninkrijk Gods gebouwd. Gemeente, zo zijn ze gegaan. Vanuit Jeruzalem naar Samaria en naar de hele wereld. Zo is het evangelie geklonken. En zo klinkt dat nou ook vandaag nog. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Jongens en meisjes. ben ermee begonnen en ik herhaal het. Ik zeg het eenvoudig. De boete moet betaald. En daar heb je Jezus voor nodig. Al het andere geldt voor God niet. Zult het onthouden. Vaders en moeders. Ik hoop dat de Heer uw ogen opent voor de schuld. En er is er maar één die kan betalen. Dat is deze heiland. Hij is volkomen gewillig om het te doen. Weet één ding. Het kan alleen bij hem. En als hij trekt met koorden van liefde, dan zullen ze komen met smeking en geween. Misschien zegt u, ik vind het nou zo moeilijk. En gemeente, daar heb ik de laatste weken lang over nagedacht. En ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt. Ik bedoel dat ook niet lelijk. Maar je merkt bij jezelf dat wij voortdurend aan het opbouwen zijn. Ook in de godsdienstelijke kring, in de kerk, en ja, een beetje dit en een beetje dat en zus en zo en zo. En dan krijgen we grote mensen, een grote verhalen, een kleine Christus. En weet u wat God nou doet? Wat de Jezus doet, die kleedt een mens uit. Echt. We staan niet ergens halverwege in de rij. We komen aan onderaan de rij te staan. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mens. En daar raapt God zijn kinderen op. En dat is echt de meest gezegende plek die je kunt bedenken. De meest gezegende is niet dat we veel hebben en veel praten. En natuurlijk, de Bijbel mogen we met elkaar delen wat we horen, wat we zien. De meest gezegende plek. Voor ik arm ben en ellende. En God aan mij bestelt. Want hoe meer die middelaar gaat schitteren. Is te minder heb u te vertellen. Echt hoor. Denk erover na en vraag. Of de Heer het u wil leren. En heb u door genade dat nou geleerd. Die volkomen gewillige zaligmaker. En dan voor zo één. Zo, dan zingt u maar één ding. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 22 en daarvan vers 15. 22 vers 15. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.